We gaan drie gedeelten lezen uit de Bijbel en daarna de verkondiging daaruit. Eerste is Romeinen 12 vers 1 tot en met 11. Als er eerst 11 hoofdstukken gesproken is over hoe goed God is en hoe ongelooflijk rijk zijn goedheid en liefde voor ons zijn, dan begint hoofdstuk 12 met de oproep, een beroep op Gods barmhartigheid. Dat gaat dus over die 11 hoofdstukken. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed is, volmaakt en hem welgevallig. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig is voor een ander, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. De tweede lezing is uit, zijn enkele versen uit Colossenzen 3, vanaf vers 22 tot en met hoofdstuk 4, vers 1. En daar gaat het weer meer over. Romeinen 12 ging vooral over het leven in de gemeente en Colossenzen 3 gaat voor een deel over het leven in de plek waar je werkt, op de plek waar je woont. Slaven, gehoorzaam uw aardse meester in alles. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar oprecht en met ontzag voor de Heer. Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want u weet dat u van de Heer een erfenis als beloning zult ontvangen. Uw meester is Christus. Maar iedereen die onrecht doet zal daarvoor boeten en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt. Meesters, geef uw slaven waar ze recht op hebben en wat redelijk is. Want u weet dat ook u een meester hebt in de hemel. En tenslotte lezen we één vers uit Galaten 5. En daar gaat ook de verkondiging over. Galaten 5 vers 13. Een hoofdstuk dat gaat over leven door de geest. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid. Vrijheid is het waard om opofferingen voor te doen, zei Martin Luther King. Vrijheid is het waard om er je baan voor te verliezen. Vrijheid is het waard om ervoor in de gevangenis te zitten. Ik ben liever een vrije pauper dan een rijke slaaf, zei hij. Ik zou liever sterven in bittere armoede met mijn overtuigingen dan leven in weelde, maar zonder zelfrespect. King bracht iets onder woorden, wat je misschien alleen maar zo onder woorden kunt brengen als je weet wat het is om niet vrij te zijn. Als je weet wat het is om niet vrij te zijn in wat je denkt, in wat je zegt, in de keuze van je studie en je werk. En hij wist dat als geen ander. En tegelijk bracht hij ook iets onder woorden van het verschil tussen fysieke vrijheid, wat ook belangrijk is natuurlijk, en vrijheid in je hart en in je denken. Want als hij zegt vrijheid is het waard om ervoor in de gevangenis te zitten, nou dan lijkt dat wel in tegenspraak met zichzelf. En dat lijkt ongeveer net zo in tegenspraak met zichzelf als Galaten 5 vers 13. Dat je elkaar moet dienen in liefde omdat je vrij geworden bent. Zeker als je bedenkt dat er voor dat woord dienen in het Grieks een woord gebruikt wordt dat te maken heeft met slavendienst. En ook als je bedenkt dat dat woord op diverse plekken in het Nieuwe Testament gebruikt wordt om de verhouding van ons tot God weer te geven. Dan gaat het over dienen. En dan wordt steeds dat woord gebruikt van de verhouding van een slaaf tot zijn meester. Dus ik moet andere mensen en God als een slaaf dienen en dan ook nog in liefde, omdat ik vrij ben. Maar als ik vrij ben, dan ben ik toch geen slaaf? Ja, en het wordt nog ingewikkelder. Het wordt extra bijzonder als je bedenkt dat voor Jezus Christus in een ander Bijbelboek, Filippenzen 2, dezelfde uitdrukking gebruikt wordt. Als er staat, hij kwam om ons te dienen. Als een doulos, als een slaaf. Nou moet het niet veel gekker worden. Nou, dat wordt het ook niet. Het wordt veel mooier. Hoe zit het? Vrijheid, dat is het thema in de brief aan de Galaten. Maar niet de vrijheid waar wij in eerste instantie misschien aan denken. Maar vrijheid van het juk van de wet van God. Oei, dat is een lastige. Hoe kan nou de wet van God een last voor ons zijn, een juk? Denk aan zo'n ding, misschien ben je wel eens in een Oost-Europees land geweest en heel vroeger hadden wij ze hier ook. Zo'n juk wat op koeien ligt en dat is echt heel erg zwaar. Aan zo'n beeld moet je denken. Hoe kan nou de wet van God een juk zijn dat op onze schouders ligt? Er staat toch in de Bijbel dat de geboden van God goed zijn en dat er leven in zit. Hoe kan het dan een juk zijn? Nou, dat staat inderdaad in de Bijbel en dat is ook zo. Maar het gaat erom, hoe ga je met die wet van God om? Kijk, als je probeert om God gunstig te stemmen door zijn geboden te houden, dan maak je twee grote fouten. De eerste is dat je denkt dat je iets kunt verdienen bij God. Als ik nou maar genoeg mijn best doe, als ik een goed leven leid, nou, dan moet God mij wel accepteren. Dan moet hij het wel goed vinden hoe ik ben. En de tweede fout is dat je denkt dat het je gaat lukken op eigen kracht om die geboden van God te houden. Ik voorspel je dat je erachter komt dat je de wet van God juist niet kunt houden. Dat lukt je gewoon niet. Er is zoveel kapot gegaan tussen God en ons. Wij staan zonder Jezus Christus zo ver van God af. Het gaat ons nooit lukken om die wet van God te houden. Onmogelijk. Nou ja, als je er zo naar kijkt, dan is die wet van God dus wel echt een juk. Dat is echt een last op je schouder. En dus, zegt Paulus namens God, de man die deze brief schreef, en dus moet je daarvan bevrijd worden. Dat juk, dat moet en dat mag van je schouders af. En wat doet hij dan? Dan gebruikt hij woorden die doen denken aan een hele bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van het volk Israël. Hij gebruikt woorden die doen denken aan de bevrijding uit de slavernij in Egypte, waar Israël 4 eeuwen wreed onderdrukt is. En waarvan God zei, Israël, ik heb je geroepen uit Egypte. Want als God spreekt, dan gebeurt er iets. Ik heb je geroepen uit Egypte. Ik heb je vrijgemaakt. Ik heb je bevrijd om voortaan voor mij te gaan leven. En deze woorden echoen mee als hij schrijft, je bent geroepen om vrij te zijn. Dus hij vergelijkt het zuchten onder de wet van God, dat vergelijkt hij met het zuchten onder slavernij. Dat is wel een heel sterk uitgedrukt beeld. Maar de focus ligt in vers 13, zeker in het begin, op wat God doet. Ik zei al, God riep als het ware Israël. Hij deed dat ook met daden, maar dat begint bij God met roepen. En bij God is spreken en doen één. God roept Israël uit Egypte. En God roept ons door Jezus Christus onder die wet vandaan. En wat wil dat nou zeggen? Heel eenvoudig. Dat jij en ik, om bij God te kunnen komen, aan geen enkele norm hoeven te voldoen. Adem uit. Je hoeft aan geen enkele norm te voldoen om bij God te komen. Er is geen enkel juk dat God op je schouders legt om door hem aanvaard te worden. God roept ons tot vrijheid. Is dat geweldig nieuws of niet? God roept je om vrij te zijn. Hoofdstuk 4, daar brengt Paulus het zo onder woorden. Maar toen de tijd gekomen was, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet. Jezus kroop zelf onder dat juk van de wet. Maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet. Opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon gegeven die Abba, Vader roept. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Wij zijn geroepen om vrij te zijn. Jij en ik, wij zijn geroepen om zonen en dochters van God te zijn. Laat het alsjeblieft even op je inwerken. Misschien zit je hier en hoor je deze woorden vandaag voor het eerst. Dat dit Gods bedoeling is met jouw leven. Misschien hoor je ze niet voor het eerst, maar dringen ze voor het eerst vandaag tot je door. Dat kan. Je kunt heel lang in de kerk komen. Je kunt heel lang met alle goede intenties proberen God te volgen. En toch nog steeds op een of andere manier een soort slaaf zijn. Je bent geroepen om vrij te zijn. Je bent geroepen om een zoon, een dochter van God te zijn. De leugen van Gods vijand is dat een leven zonder God, dat vrijheid is. Of desnoods dan een leven met God, maar dan wel eentje waarbij ik zelf de touwtjes in handen heb. God mag erbij. Hij mag meekijken. Hij mag goede dingen voor me doen. Hij mag me helpen als ik het moeilijk heb. Maar ik bepaal. En de vijand van God zegt, nou dat is vrijheid. Als je zonder God kunt leven, dan heb je geen juk. Of als je een beetje met God kunt leven, dan heb je geen juk. De waarheid van Gods woord is dat je door je aan hem over te geven en hem gaat dienen, dat je dan pas echt vrij wordt. Dan pas ga je echt ervaren dat de geboden van God goed zijn. Dat er leven in zit. Nog sterker, ze zijn leven. De wet van God is jouw leven. Dat is een groot geheim en tegelijk is het zo helder geopenbaard. Je kan het zo oppakken als het ware. De geboden van God zijn jouw leven. Maar alleen als je leeft vanuit het kindschap. Niet als je leeft vanuit slavernij, vanuit angst of plichtsgevoel of weet ik veel wat je denkt te kunnen bereiken. Maar vanuit het kindschap. Dan gaat het een stapje verder. In vers 13. En dan zit er een stevige waarschuwing in die een aantal keer terugkomt in de brief. Dan staat er, als je dan, ik zeg het even in mijn woorden, als je dan nu vrij bent, als je dan nu een kind van God geworden bent, maak dan geen misbruik van je vrijheid door te doen wat je zelf wilt. In andere vertalingen staat er, gebruik echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. En dan denk je, vlees, wat is vlees in dit geval? Nou, eigenlijk is dat een hele mooie uitdrukking. Het is in zichzelf eigenlijk helemaal geen, het staat niet voor iets moois. Maar het zegt wel heel scherp wat vlees is. Vlees is alles wat tegen de geest van God ingaat. Vlees is ons bestaan zonder God. En dat komt een keer of 12, 13 geloof ik voor in Galaten. Vlees. Vlees is een leven dat zegt, ik bepaal. Met of zonder God, ik bepaal. Geest is een leven dat zegt, God bepaalt. God maakt me vrij, hij mag het voor het zeggen hebben. Ik ben zijn zoon, ik ben zijn dochter. En voortdurend plaatst Paulus in die brief vlees tegenover geest. En hij zegt, als je geest geworden bent, als je vrij geworden bent, ga dat dan niet als een aanleiding gebruiken om te doen wat je zelf wil. Want dan val je terug in je oude leven. Er staat een heel apart woord in het Grieks voor dat woord aanleiding. En dat kun je vertalen met startpunt of vertrekpunt voor een expeditie. Dat is een hele aparte keuze. Eigenlijk zegt hij dan, je bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet als startpunt voor een expeditie om eens alles te gaan doen wat je zelf wil. Nou, zo dus niet. Dat is een levensgevaarlijke expeditie. Die leidt op een weg van God af. Waarop je uiteindelijk zonder God kan komen te staan. In plaats daarvan, en nu komt de schitterende bedoeling aan bod in het slotgedeelte van vers 13. In plaats daarvan zegt hij, als je geroepen bent om vrij te zijn, dien elkaar dan in liefde. Elkaar dienen in liefde. En ook, zoals we in Romeinen 12 lazen, God dienen. Uit liefde en dankbaarheid voor alles wat hij gedaan heeft. Waar die 11 hoofdstukken in Romeinen over gaan. En voor alles wat hij nog gaat doen. Dat is de schijnbare tegenstelling in Galaten en in andere Bijbelboeken. Dat je om God en mensen te dienen eerst vrij moet worden. Eerst loskomen van de schijnvrijheid, van de leugen waar ik het eerder over had. En het betekent de heerschappij over jouw leven, de regie over jouw leven, overgeven aan God. Het betekent minder aan jezelf denken en meer gericht zijn op God en op andere mensen. Dienen dus, in liefde. En dan vindt het wonder plaats. Als je dat in praktijk brengt, dan ga je ervaren dat precies het omgekeerde gebeurt. Dat je steeds meer bevrijd wordt van je natuurlijke ik-gerichtheid. En dat je steeds meer gericht wordt op God. Dat je juist steeds meer tot je doel en je bestemming komt als mens. Tot dat doel waarvoor God je roept. Om een echt vrij mens te zijn. Door in liefde God en mensen te dienen, ervaar je steeds meer vrijheid. Gods roep naar jou en mij om vrij te worden, heeft dus een doel. Hem en andere mensen dienen. Vanmorgen vraag ik je daarom, op basis van deze Bijbelgedeelte, waar roept God jou om te dienen? Heel concreet, waar roept God jou om te dienen? Waar roept Jezus Christus, die Filippenzen 2, die zichzelf gaf als een dienaar, als een slaaf van mensen, die zich gaf voor jou en mij, waar roept hij jou om te dienen? Roeping is niet iets vaags, roeping is heel concreet. Gedeelte uit Colossenzen 3 en 4, dat zei ik al, laat zien dat die roeping van God ook gaat over je gewone leven. Over je werk als je dat hebt, over de plek waar je woont, over het contact met je buren. Daar kun je goed doen. Daar kun je het verschil maken. Daar kun je God dienen. En Romeinen 12 gaat het over allerlei werken, taken en bedieningen in de gemeente. Maar dat is niet exclusief de gemeente. Als je de Bijbel goed verstaat, dan zie je dat alles wat je in de gemeente doet, juist gericht is op het bereiken van de wereld, op het tonen van Gods liefde in daden van liefde, in woorden van bevrijding, die je mag laten zien, die je mag uitspreken, overal waar je komt. Een gezonde kerk die gezond is en die die roeping verstaat, die leeft met compassie voor alles wat God gemaakt heeft, voor al zijn schepsels. En die zal dat ook uit willen delen. Dus elke taak die je hier in de gemeente doet, is direct of indirect ook een taak naar buiten. Dat mes snijdt bij God aan twee kanten. Hij vindt de zorg voor ons onderling ongelooflijk belangrijk. En hij vindt het minstens zo belangrijk dat al die mensen die daar nog niet bij horen, ook van hem horen. Je kunt God op zoveel manieren dienen. Als je nou die lijst uit Romeinen 12 bekijkt, en zo zijn er nog een paar in de Bijbel, wat is er dan ongelooflijk veel dat je kunt doen? En wat is de scheppende kracht van God en de wijsheid veelzijdig en veelkleurig? Hij geeft aan ieder van ons iets om aan zijn roeping te beantwoorden. Hij slaat niemand over, echt helemaal niemand. En hij wil ook dat ieders gave ingezet wordt en mag groeien. Dus jij mag met de gaven misschien zelfs wel die God jou gegeven heeft en nog gaat geven, mag je hem en mensen in liefde dienen. Je mag, je wordt er zelfs voor geroepen, dus ik weet niet of mogen wel het goede woord is. Woorden van vrijheid spreken over mensen die gebonden zijn. Je mag daden van liefde tonen waar conflicten zijn, waar wreedheid is, waar liefdeloosheid is. Je mag vertellen dat een leven met Jezus Christus vrijheid is. En wat zijn er veel mensen die daar, of ze zich nou dat bewust zijn of niet, die daarnaar snakken om echte vrijheid te leren kennen. Wat een geweldige roeping voor ons om samen aan te werken. Je mag meeroepen met God naar al die schepsels die van hem verdwaald zijn. Want hij wil ze terug, allemaal. Allemaal. En hier vooraan zitten vrouwen en mannen die door God geroepen worden voor een speciale taak. Dat is geen hogere of betere taak dan anderen in de gemeente. Het is een andere taak. Ze hebben ook niet de taak om een wedstrijd te spelen waarbij de rest van de kerk op de tribune zit en daarvan alles over vindt en roept. Nee, zij zijn de coaches. Zij zijn de trainers. Zij zijn degene die faciliteren, die ruimte maken, die moeten zorgen dat de gaven tot ontplooiing komen en ingezet worden. Die aansporen en bemoedigen. En weer anderen in de gemeente worden geroepen voor andere taken. Functies, ambten. Maar één ding is hopelijk duidelijk. De roeping van God. En als ik dat zeg, staan we in een hele lange traditie. De roeping van God gaat over alle terreinen van ons leven. Volgende week is het Roepingenzondag. En in verband met het zegenmoment deze morgen heb ik dat gewoon een week naar voren gehaald. En eigenlijk is die Roepingenzondag bedoeld om aandacht te vragen voor de opleiding tot predikant. En dat vind ik mooi, want ik ervaar dat zelf als een schitterende roeping. En niet altijd gemakkelijk, maar dat geldt voor meerdere beroepen, denk ik, en voor meerdere roepingen. Dus ja, ik vraag er graag aandacht voor. En ik vraag er graag aandacht voor of je nou jonger bent of al wat ouder. Ik ben zelf ook niet op mijn 18e ermee begonnen. Wil je er eens over nadenken? Of God je misschien voor die specifieke taak roept? Bid ervoor. Praat erover met mensen die je kennen. Zie jij iets van die roeping van God in mijn leven of heb ik het mis? En ook hier geldt, het is niet hoger of beter. Het is anders. Het is een specifieke roeping en taak zoals er zoveel zijn. Maar denk er eens over als je wilt. En ik wil het breder trekken dan dat. Omdat God ons als gezegd allemaal roept om in liefde te dienen. Dus daarom die hele concrete vraag. Waar roept God jou om te dienen? Op welke van de terreinen die ik net noemde? En dat is bijna eindeloos. Als nou je moeite hiermee is, ja ik wil wel, maar ja, ik heb nou eenmaal geen talent of gave. Dan hoop ik dat je dat eigenlijk na vandaag niet meer kan zeggen en durft te zeggen. Want het is gewoon niet waar. Ook dat is een leugen van de vijand van God. Want God geeft het je. Dus je kunt niet zeggen, ik heb het niet. Je kunt hooguit zeggen, ik durf het niet te gebruiken of ik wil het niet gebruiken. Maar je hebt het, want God geeft het je. En hij roept je om vrij te zijn, om in liefde te dienen. En het is een aanbod. En geloof me, als je gaat doen waarvoor God je roept, dan word je er ook blij van. Ik heb de getuigenissen gelezen die jullie straks gaan horen van deze mensen hier vooraan. En ze staan allemaal te popelen om dit te gaan doen. Is dat niet bijzonder? Omdat ze iets doen waarvoor God ze roept. Zo werkt het bij God. En dat kan op jouw plek, waar je ook bent. God roept je. En hij doet je een aanbod. En als je moeite is dat je je niet vrij voelt, dan willen we je heel graag helpen om die vrijheid te gaan ervaren. En dan bied ik je aan dat we na de dienst met je gaan bidden. Om dat juk van die slavernij af te gooien. En om echt vrij te worden. En zet alsjeblieft die stap als dat voor je speelt. Blijf er niet mee tobben. Kom uit die slavernij en word een zoon of dochter van God. En dat geldt voor elke blokkade die je maar kan bedenken om Gods roeping te vervullen. Laat daarvoor bidden. Om God en mensen in liefde te dienen is het nodig dat je vrij geworden bent. Waarvoor God je roept. En van jou en mij vraagt God die bereidheid om te dienen. En het antwoord of de zoektocht naar waar God jou roept om te dienen, die begint daarom met die hartsgesteldheid die zegt, hier is mijn hart, Heer. Hier is mijn hart, Lord. Spreek uw waarheid in mij. Hier is mijn leven. Waar mag ik u dienen? Hier is mijn hart, Heer.